Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en als u thuis meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag gaat dominee A. Hoekman uit Alphen aan de Rijn ons in alle diensten voor. Volgende week zondag gaat dominee L.A. den Butter uit Rijnsburg ons in de middagdienst voor. En vrijdag 13 november treden Johannes Alexander Koman en Christine Marianne van Ingen in het huwelijk. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in ons kerkgebouw door dominee W.J. van Gent. Deze dienst begint om 3:00. U kunt deze dienst volgen via internet. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de brug. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Ook deze zondag vragen we u om uw gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk. En deze week vragen we in het bijzonder uw aandacht voor vervoerskosten naar reformatorisch onderwijs. Tot zover de mededeling.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 69, vers 7. Hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. Gemeente, de Heer heeft gesproken en wij mogen luisteren naar zijn wil en wet. En na het horen van de wet van de Heer zingen wij Psalm 92, vers 7. Rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Na het zingen van dit vers wordt u gelezen uit Gods heilig woord, Job 5. Job 5 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 92, vers 7 en het horen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En tot wie van de heiligen zult gij u keren? Want de dwaze brengt de toorn om en de ijver doodt de slechte. Ik heb gezien een dwaas wortelende, maar terstond vervloekte ik zijn woning. Verre waren zijn zonen van hel, en zij werden verbrijzeld in de poort en er was geen verlosser. Wiens oogst de hongerige verteerde, die hij ook tot uit de doornen gehaald had. De struikrover slokte hun vermogen in. Want uit het stof komt het verdriet niet voort en de moeite spreidt niet uit de aarde. Maar de mens wordt tot moeite geboren, zoals de vonken van de vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Maar ik zou naar God zoeken en tot God mijn aanspraak richten, die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan. Wonderen die men niet tellen kan. Die de regen geeft op de aarde en water zendt op de straten. Om de vernederden te stellen in het hoge, dat de rouwdragenden door heil verheven worden. Hij maakte niet de gedachten van de arglistigen, dat hun handen niet één ding uitrichten. Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid, zodat de raad van de verdraaide gestort wordt. Overdag ontmoeten zij de duisternis, en zoals de nacht tasten zij in de middag. Maar hij verlost de behoeftigen van het zwaard, van hun mond en van de hand van de sterken. Zo is voor de armen verwachting, en de boosheid stopt haar mond toe. Zie, gelukzalig is de mens die God straft. Daarom verwerpt de kastijding van de Almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen en in de 7e zal u het kwaad niet aanroeren. In de honger zal hij u verlossen van de dood en in de oorlog van het geweld van de zwaard. Tegen de geestel van de tong zult gij verborgen wezen. En gij zult niet vrezen voor de verwoesting als zij komt. Tegen de verwoesting en tegen de honger zult gij lachen. En voor het gedierte van de aarde zult gij niet vrezen. Want met de stenen van het veld zal u verbond zijn. En het gedierte van het veld zal met u bevredigd zijn. En gij zult bevinden dat uw tent in vrede is. En gij zult uw woning verzorgen en zult niet falen. Ook zult gij bevinden dat uw zaad menigvuldig wezen zal. En uw spruiten als het kruid van de aarde. Gij zult in ouderdom te graven komen, zoals de korenhoop te zijner tijd opgevoerd wordt. Zie dit, wij hebben het doorzocht, zo is het. Hoor het en bemerk gij het voor u.
Nou, dat zullen we dan maar eens uitzoeken, gemeente, of dat wel zo is wat Elifas allemaal zegt. Want dat kunnen wij wel roepen, zo is het. Maar ik kan er ook helemaal naast zitten. En zelfs al spreek ik dan de waarheid, kan ik er toch nog naast zitten. En dat gebeurt hier ook. En dat gaan we ook met elkaar opdiepen, om er ook winst mee te boeken. Job 5, de tekstwoorden, vers 1, vers 8 en vers 9. Het gaat namelijk om een advies van Elifas aan Job, om tot God te gaan en God aan te roepen. Alleen daar gaan heel wat dingen mis onderweg en daar willen we, al luisterend, toch onze winst mee halen. Vers 1, vers 8 en vers 9. Elifas is hier aan het woord en brengt zijn advies uit aan Job. Roep nu, zal er iemand zijn die u antwoorden? En tot wie van de heiligen zult gij u keren? Doch ik zou naar God zoeken en tot God mijn aanspraak richten, die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan, wonderen die men niet tellen kan. Tot zover onze tekstwoorden. En deze zal ik u verkondigen tegen de achtergrond van niet alleen het 5e hoofdstuk, maar ik zal ook wat elementen uit hoofdstuk 3 en 4, 6 en 7 erbij betrekken, om zo ook te zien met elkaar wat hier gebeurt en wat de Heere tot ons wil zeggen. En daarvoor hebben we onmisbaar nodig de leiding van de Heilige Geest opnieuw in het spreken en in het luisteren. Het verlangen ook om God te mogen dienen in deze samenkomst. Want dat is toch samenkomen, allereerst godsdienst, de Heere de eer geven. Daarom zullen we samen bidden. Heere, u de eer geven. En we zijn van nature zulke dankeloze mensen. Zoveel accepteren wij als vanzelfsprekend. We spreken wel over wonderen, maar dan zijn we selectief. Dan gaan we die wonderen zien die bijzonder zijn en die in het oog springen. Maar die andere wonderen die wij niet zien en die wij accepteren als vanzelfsprekend, zijn niet veel minder een wonder. Dat we ogen hebben om te zien, oren om te horen. Dat we mogen nadenken. Dat wij kunnen voelen. Dat ons lichaam functioneren mag. naar de mate waarop u dat geeft. Dat we de beschikking hebben over ons lichaam, over ons denkvermogen. Al die processen in ons lichaam, zo groots, zo majesteitelijk. Heren, leer ons ook om al die dingen die wij niet zien en die wij niet zo erg opmerken, om daar toch oog voor te krijgen. Want wij kunnen zonder u niets doen. Heren, en als we dat beginnen te zien, gaan we ook de kleine dingen erbij betrekken. En dan worden ze groot zoals ze zijn. Dan gaan we u erkennen en danken voor het leven dat u ons geeft. Maar ook voor alles om ons heen waarin u onze plek hebt gegeven in uw schepping. Heerlijk ook deze dagen het licht. Hoe de schepping ook straalt in haar herfsttooi. En we verwonderd zijn over de kleuren en de verandering van het gelaat van het aardrijk. Heer, het gaat naar de winter toe. En we zien hoe daarin de dood ook al meer zichtbaar wordt. In het vallende blad, in de verdorring. En tegelijkertijd bent u het ook die het gelaat van het aardrijk weer vernieuwt door uw geest. En wilt u zo, Heere, uw werk in de schepping ook in onze harten en levens volvoeren. Ook in ons leven die vernieuwing schenken. Want dat is toch wat u door uw woord en geest bewerkt. Zoals we ook even in de consistorie mochten bespreken. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans. Uw woord, dewijl zij het hart bekeert. Daar, Heren, daar hebben wij verwachting van. Omdat u het bent, die ons ook vanmorgen bijeen verzamelt rondom uw woord. Uw woord en de plek ook, uw gemeente waarin het mag klinken. En de gebeden tot u mogen opgezonden worden. En de psalmen gezongen, de plaats die u hebt gewerkt, gegeven hier in Oude Kerk. Om u te aanbidden. En om ook u in onze harten te laten werken. Zo is onze verwachting van u, Heere. Omdat u de eerste bent die u over ons heen buigt. Die ons opzoekt. En dan mogen we het belijden, Heer. U hebt lief. U bent de eerste die lief hebt. En daarom is het ook dat aan onze kant er sprake kan zijn van een verrassend, heerlijk antwoord. Daarom hebben wij u lief. En geef het, Heere, dat het antwoord ook aan onze kant geboren wordt. Daarom heb ik u lief. Omdat u de eerste bent. En dat we ook mogen sterven aan al onze eigen liefde. Want zolang we daar nog mee werken en werkzaam zijn, om u te willen bewegen, om naar ons toe te komen, dan zullen we vastlopen. Heer, u hebt uzelf bewogen, u bent bewogen geweest van eeuwigheid om u te buigen over het verlorene. En dat we zo onszelf mogen uitleveren aan u. Daar is het goed. Daar is het ook zeker. Daar zijn we veilig. Daar is hoop en verwachting voor het heden en de toekomst. Zo mochten we ook in de eerste dienst vanmorgen met een deel van de gemeente samenkomen. En we mochten ook daarin samen bidden. En nu mogen we opnieuw samen zijn met een deel van de gemeente en thuis verbonden meeluisteren. En opnieuw, Heren, willen we ook de gemeente bij u brengen. De ouderen, de jongeren. Heren, we bidden ook opnieuw voor dominee Versluis die hier had willen zijn. Het was ook zijn verlangen. Het verlangen ook van de gemeente om de oud-predikant te ontmoeten. Maar daarin zijn de wegen anders gegaan in verband met ziekte. Wilt u ook hem verder weer herstel geven. En u ook ons roept om de gemeente voor te gaan, Heren. Wilt u het ook zegenen. En zo is onze verwachting van u. En wij blijven op u wachten. in al onze handelingen, ook in deze dienst van orgelspel, zingen door de kinderen, het bidden, preken, luisteren. Heren, wij blijven op u wachten. Want u hebt zelf gezegd dat u op ons noodgeschrei grote wonderen doet. En heren, ons wachten is gevuld met concrete vragen. Geef dat wij uw naam zullen bedoelen door u in uw heerlijke geopenbaarde naam Jezus aan te grijpen. Zaligmaker van zondaren. Dat we uw eer mogen bedoelen door ook het onderwijs van vanmorgen te horen en te verwerken. En om er ook uit en naar in overeenstemming met te leven. En dat ook de kinderen het mogen begrijpen. En de ouderen erdoor gegrepen worden. Ja, Heere, zie op ons in gunst van boven. Dan weet u ook wat in ons hart leeft. Zorgen die wij met ons meedragen. En ook dat kan ons zelfs verhinderen om te luisteren. Dat we piekeren. Dat ons hoofd maar doorgaat met malen. Dat kan tot in de nachten toe gebeuren. Heere, geef ons dan ook, als dat de situatie is, rust. En mag ook de prediking, de diensten van deze zondag daar een middel toe zijn. Om u te laten spreken en om ons door u te laten leiden. Of dat die dingen die komen zullen ons bezighouden. Waar we nu ze zorgen over maken. Wat gebeuren moet, wat groot is en waar we nu overheen kunnen kijken. Wilt u ook daarin ons maar bij de hand nemen. Om het nu uit handen te geven. En om in alles wat van u van ons vraagt, achter u aan te komen. Dat kunt u geven, Heren. Want wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Bewaar ons ervoor om het aan elkaar te willen opdringen. Want dat gaat niet lukken. Maar waar u het geeft, daar is het ook. Die overgave in rust, waarin de vrede ervaren wordt. Heren, mag de naam, uw naam, die sterke toren, mag die naam klinken, zodat we ook tot die toren de toevlucht nemen, waar we veilig zijn, die sterke vesting. Want er is zoveel wat ons bedreigt. Ons leven wordt bedreigd. Onze ziel wordt bedreigd. Maar om te mogen schuilen bij u, Heere, leid zo de gemeente om dat opnieuw of voor het eerst te mogen beoefenen. Bij u, Heere, schuil ik. Dan zijn we machtig. In onszelf zwak, maar door u meer dan overwinnaar. Zo heerlijk bruikbaar ook in uw hand. Om uw woord door te geven in woord en in daad. Heere, onze verwachting is van u. Zegen ons. Schenk ons de opening van uw woord, ook opnieuw. Want met de eerste dienst, Heere, we kunnen nu opnieuw. Niet vanuit onszelf, maar geef het. Ook in het luisteren, geef het. Opdat uw eer mag klimmen uit het stof. En dat alles van ons afgebroken wordt. Want dan wordt zo heerlijk herbouwd. Uw werk, uw gebouw, dat zal juichen tot uw eer. Om Jezus wil, amen. Wij zingen Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Psalm 4, vers 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven dan anderen smaken in een tijd. Psalm 4, vers 4. We zingen Psalm 73, vers 12, en dat na het amen van de prediking zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 12, en dat na het amen van de preek. Gemeente, een advies is goed. Maar ook de gever, de brenger van het advies doet mee om een bepaalde kleur, inkleuring aan het advies te geven. Je kan wel een goed advies uitbrengen, maar dat je het zelf verkeerd toepast en juist het tegendeel daarvan doet. Nou, dat komt niet over. Dat begrijpen we wel. En het kan zelfs het advies helemaal ondersneeuwen dat je zegt, nou, dan gooi ik dat advies ook maar aan de kant. Maar zo is het niet, gemeente. Wat goed is, is goed. Ook al wordt er misbruik van gemaakt aan de andere kant. En dat gebeurt ook hier in Job 5. Elifas, een van de drie vrienden die in eerste instantie bij Job zijn gekomen, geeft een advies uit, maar zelf, helaas, geeft hij er zo'n draai aan dat de kracht ervan helemaal verloren gaat. Maar nu willen wij daarnaar luisteren, gemeente, om er onze winst mee te boeken. Het advies van Elifas aan Job om God te zoeken. Het advies van Elifas aan Job om God te zoeken. En letten we op een drietal gedachten. Dat is een goed en waar woord over God. Het krijgt een ongemakkelijke toepassing. Daar gaat het kantelen. Dan zie je dat Elifas er de verkeerde kant mee op gaat. En tenslotte, ten derde, een gekweld gemoed. En dat brengt mij dan bij het antwoord van Job. Een goed en waar woord over God. Dat begint eigenlijk in vers 9 van Job 5. En het gaat zo verder hoe Elifas mooie, goede en ware dingen over God zegt. Dan ten tweede, dit alles krijgt een ongemakkelijke toepassing, want het staat in een kader van hoe Elifas Job aanspreekt. Vers 1, roep nu, er zal niemand zijn die u antwoordt, doch ik zal tot God gaan. Het krijgt een bepaalde inkadering, waardoor het gaat kantelen en het een ongemakkelijke toepassing wordt. Vervolgens ten derde zien we hoe Job daarop gaat reageren. En daar heb ik in hoofdstuk 6 een aantal versen voor nodig en ook een gedeelte van hoofdstuk 7, wat ik al aangaf bij de tekstafkondiging, dat ook deze hoofdstukken erbij betrokken worden, zoals ook hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Allereerst dus een goed en een waar woord over God. De drie vrienden zijn bij Job gekomen. We kennen de situatie, ik ga er niet al te breed op in. Job is in diepe ellende terechtgekomen. Hij is zijn bezit kwijt. Hij is zijn gezin kwijt. Dat bestaat uit zijn kinderen. Die zijn door de dood weggerukt. En zijn vrouw is hij innerlijk kwijt. Want die heeft gezegd, zegen God en sterf. Met andere woorden, neem afstand van God. En zie onder ogen dat het afgelopen is. Job zit letterlijk op de as op. Hij is ziek. Hij krabt zich met een potscherf. Het beeld is compleet. De lijdende Job. En drie vrienden zijn gekomen van ver om hem te troosten. Drie. Straks blijkt aan het slot van het hoofd van het boek Job dat er nog een vierde vriend zal zijn, Elihu. Maar nu is er sprake van drie vrienden. Elifas, Bildad en Sofar. En die zijn van ver gekomen om Job te beklagen. En dan zitten ze daar rondom Job in stilte dagenlang, zwijgend bij elkaar, totdat Job zijn mond opent. En dat is hoofdstuk 3. En dan uit Job zijn diepe nood en verwarring en dan vervloekt hij zijn geboortedag. Was ik er maar niet geweest, dan had ik dit nu niet hoeven te peilen, dit intense verdriet. Deze intense wanhoop. Want dat is het ook bij Job, wanhoop. We hoeven het ook niet en we moeten het ook niet mooier maken dan het is. Inderdaad, hij heeft gezegd, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Maar in hoofdstuk 3 peilen we. En dan steken we naar de diepte af en laat de Heilige Geest ons dat binnenste van Job zien. En is dat een en al verwarring. En dat mogen we bij de Heere brengen, gemeente. Onze verwarring. Wat een les. En wat een aansporing om dat niet voor de Heere te verbergen, maar om het te uiten. Job stort in Job 3 zijn hart uit. Ik begrijp het niet. Waarom leef ik? Wel nu, als dan Job zo zijn nood heeft uitgesproken na het dagenlange zwijgen van zijn vrienden, dan is het dat de oudste van de drie, Elifas, het woord neemt tot Job in Job 4 en dan strekt die reden van Elifas zich uit tot en met Job 5. Twee hoofdstukken lang is Elifas aan het woord. Straks kom ik ook terug op het vierde hoofdstuk. Maar nu wil ik insteken bij vers 9. Elifas, die hele goede dingen zegt tegen Job over God. En dat is vers 9. God die grote dingen doet. Dat zijn dingen die men niet doorzoeken kan. Dat zijn dingen die zich aan onze waarneming onttrekken. Die boven ons verstand uitstijgen. En die er toch zijn. Die we toch zien. Inderdaad, wij mensen kunnen heel veel uitvinden. We kunnen dingen narekenen. Ontdekken ook in de schepping van God. En zelfs nadoen. Maar wij kunnen het niet doorzoeken. Het leven. Inderdaad, God geeft het leven. Het wonder van het leven. God geeft opnieuw leven. De vernieuwing van de seizoenen. Nu we ook de herfst weer meemaken en daarmee de dood al meer intreden doet in de schepping, zien we ook dat in het voorjaar, als de winter is geweest, dat Psalm 104 noemt dat, dat de Heere door zijn geest het gelaat van de aardbodem vernieuwt. God doet wonderen die wij niet doorzoeken kunnen. Wonderen die men niet tellen kan. O, zoveel wonderen, gemeente. Want wij tellen de wonderen die groot zijn, die in het oog springen. En we zeggen, ja, dat is een wonder. Zo bijzonder had ik nooit gedacht. Toch gebeurde het. Misschien kent u ook wel zo'n wonder, of jij zijn twee of drie van die wonderen in je leven. Dat je zegt, ja, die wijs ik aan als ze dan me vragen. Dan staat God te zeggen, ja, die gebeurtenis en die gebeurtenis. Misschien zijn het er wel vijf momenten in je leven. Maar gemeente, vergeet niet dat iedere dag in het teken staat van God die wonderen doet. Iedere ademtocht, hartslag, je denkvermogen dat je zien mag zo de Heer het geeft. Horen mag zo de Heer het geeft. Lopen mag, grijpen mag met je handen, je werk mag doen. Je denkvermogen mag inzetten om dat werk rond te krijgen. God doet wonderen, gemeente, iedere dag opnieuw. We tellen de grote in het oogspringende wonder, maar vergeet al die onderliggende ontzaglijke grote wonderen van heel je leven toch alsjeblieft niet. Elifas spreekt een goed en een waar woord. Zullen we ook opmerkzaam zijn in ons eigen leven? Tel ze maar. Probeer ze maar te tellen. En weet je waar je erachter komt? Wonderen die ik niet tellen kan. Zoveel. Dat geneest ons van die andere houding. Waar is God? Ik zie er niets van. Nee, open mijn ogen, Heere, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Dat ik doorzie dat u alles geschapen hebt en door uw kracht onderhoudt. Ja, we moeten leren tellen. Net als in Psalm 90 Mozes oproept, leer ons alzo onze dagen tellen. En ten diepste staat daar het woordje proeven. Iedere dag proeven. Iedere wonder van God in mijn leven. Proeven. God is een God van wonderen. En als dan zo Elifas dat heeft uiteengezet, dat God een God van wonderen is, dan gaat hij het ook illustreren. Hij gaat het aantonen in de schepping. Er komt water uit de lucht. Regen. Water is zo nodig, gemeente. Vooral ook in het Midden-Oosten, zo sprekend. En wij zouden het bijna vergeten hebben, totdat wij ook met droogte te kampen kregen. Al zoveel jaren achter elkaar in het zomerseizoen. Dat we het gaan voelen met elkaar. Water is zo nodig. En het is zo rijk om water te mogen ontvangen. En Elifas wijst ook aan dat water wat uit de lucht komt, dat maakt de aarde vochtig. En geeft ook dat er vruchtbaarheid komt, dat er oogsten komen, dat er zegen valt, eten, voedsel is. Regen geeft God op de aarde. Water zendt God op de straten. En de seculiere wetenschap weet het, is ervan doordrongen. Ze zoeken dan ook in de ruimte met allerlei technieken, satellieten en noem maar op. Is er misschien water op Mars? Is er misschien water hier of daar? Dan is er misschien leven mogelijk, zo redeneert men. Dus de wetenschap, de seculiere wetenschap, weet heel goed het belang van water te peilen. Nou, Elifas zegt heel eenvoudig, God geeft water. God is een God van wonderen. Maakt het leven mogelijk. Dan hoeven we echt niet naar Mars toe om water te zoeken. Hier geeft God water. Op deze aarde. Maar dan gaat Elifas Job meenemen. Niet alleen om te zien de rijkdom van Gods wonderen in het rijk van de schepping. Dat het levend is. En leven ook telkens opnieuw vernieuwd wordt. Maar ook dat die God vernederden stelt in de hoge. De rouwdragen door heil verheft. Ook de mensenwereld, de mensen waarin zoveel verschil is. Laag geplaatst en hoog geplaatst. En de hoog geplaatsten, oh, zo vaak zien ze niet dat er ook laag geplaatste mensen zijn. Nee, we hebben niet zo'n kastensysteem als in India, zeker niet. Maar het functioneert wel zo. Ook bij ons. Grote jongens en grote meiden. Ze kijken elkaar in de ogen en ze zoeken elkaar naar de ogen te zien en naar de mond te spreken. En het vernederen, het lagen, het, Gene wat niet zo meetelt, er wordt maar makkelijk over gesproken. Maar God ziet juist wat nederig is, wat laag is. En daar vestigt ook Elifas de aandacht op. Die vernederde, die dus voor het oog van de wereld niet meetelt. Die geen lijfwachten heeft of nodig heeft. En geen dikke portemonnee draagt bij zich. En misschien wel in de goot ligt, omdat hij niets heeft. God ziet hem, ziet haar. En die vernederde wordt door God verhoogd. En als het gaat over de rouwdragenden, die worden door heil verheven. God kent wat nederig is. God kent ook hem, haar, die in rouw gedompeld is. Want de dood heeft voor God het laatste woord niet. God heeft de dood in Christus Jezus overwonnen. Rouwdragenden worden door heil, dat is Joshua, dat is verlossing, door heil verheven. Omdat God niet zegt, doe maar je best, maak er maar wat van. Probeer er maar wat uit te halen uit het leven, zoveel als mogelijk is. Dat zegt de wereld, maak er wat van, tot de grens van de dood. Maar God heeft in Christus ons leven gered van de dood. Daarom die rouwdragenden verheft door heil. Leef je dan nog voor het heden, voor het hier en nu? Pluk de dag, heden leven wij, morgen sterf ik. Of mag je het zien? Mijn leven is gered. Die God heeft ook mijn tranen willen drogen. Want ook bij het open graf of bij het gesloten graf mag ik het weten. De dood is overwonnen. Mijn zaligmaker leeft. Zo worden rouwdragenden door heil verheven. Niet door een goedkoop praatje, zet hem op. Nee, maar door de werkelijkheid van de levende Christus. Door heil, door verlossing verheven. Ja, Job heeft 10 kinderen verloren. Het gaat hier over Job immers. Job is nu een vernederde. Hij was eerst zo'n hoge. Zo iemand waarmee gerekend werd. Ze groeten Job op de straat. Inderdaad, die kun je beter te vriend houden. Job zegt zelf dat hij daar niet hoogmoedig van was. Hij bleef daaronder klein en dat kan. Met de zegeningen die de Heere je geeft, kun je ook klein en afhankelijk van de Heere blijven. Dat was het leven van Job. Maar hij was een hooggeplaatste. Iedereen groette hem. Er werd met hem gerekend in de poort van de stad. Er werd overleg gepleegd met Job. Maar nu? Ze kijken de andere kant op. Ze negeren hem. Job. God vernedert. God verhoogt de vernederde. Dat is een waar woord, Elifas. En God stelt de rouwdragende, verheft de rouwdragende door heil. Het is een waar woord, Elifas. Dat mag ook de verwachting van Job zijn, want zijn kinderen dienden de Heere. Als ze hun feestdagen hadden, dan eindigde Job altijd, ieder jaar opnieuw, door zijn kinderen samen te roepen, om samen de Heere te smeken, om vergeving van de zonden. Dat lees je allemaal in Job 1 en 2. Een vader die voorging in zijn gezin en zijn kinderen tot de Heere leidde. Zodat ze leerden leven voor het aangezicht van de Heere om te wandelen met God. De rouwdragenden worden door heil verheven. Inderdaad, Elifas. Dat mag ook de verwachting van Job zijn voor zijn kinderen die in het graf liggen. Omdat God meerder is dan de dood. De dood overwonnen heeft. En zo zien we dat Elifas oog heeft voor de mens. God heeft oog voor de mens. En dan gaat Elifas verder Hij maakte niet de gedachten der arglistigen dat hun handen niet één ding uitrichten. Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid, dat de raad der verdraaide gestort wordt. O, in die mensenwereld, wat kan het daaraan toegaan? Iemand zwart maken, een verkeerd beeld van iemand neerzetten, om je eigen positie veilig te stellen. Nou, denk maar aan de politiek, denk maar aan Amerika, de hele strijd rondom de presidentsverkiezing. Elkaar zwart maken. Waarheden en onwaarheden. Arglistig tot en met. En de ene partij zegt, nu gaat het helemaal mis. En de andere partij zegt, nu gaat het helemaal goed. Nu wij gewonnen hebben. Maar wat zegt Elifas over al die partijen? En nu gaat het niet om de voorkeur voor de ene of voor de andere partij. Maar nu gaat het om wat Elifas opmerkt over God, ook met betrekking tot 2020, de verkiezingen in Amerika. God vangt de arglistigen. Hij regeert. Wij kunnen wel denken, nu is het lek boven water, nu gaat het goed. Of wij kunnen wel denken, nu gaat het helemaal mis en verkeerd. Maar Elifas zegt, bij al die arglistigheid en gewikstheid die naar voren komt. En wie er ook aan de touwtjes trekt. God regeert. Hij maakt die gedachten van de arglistigen teniet. En buiten Gods raad en plan om kunnen ze niets doen. Hun handen kunnen niet één ding uitrichten. Dacht u dat er toen gesproken was van politieke situaties, van omwentelingen, van panieksituaties? Maar ook dat is de rust. Voor ons nu, de Heere regeert. Een waar woord over God en zijn regering, die dwars door alle slechtigheid van mensen heen volvoerd wordt. En dan gaat Elifas verder, niet alleen de vernederden worden verhoogd, maar ook zij die in nood zijn, de behoeftigen, die niets hebben, die arm zijn, die onderdrukt worden, die niet meetellen. Hij verlost de behoeftigen van het zwaard, van hun mond en van de handen sterken, van de laster. En van die hand die die behoeftige nog net dat laatste zetje geeft. God redt ze. God komt op voor de verdrukte, voor de behoeftige. En dan is het ook dat er een hele directe lijn naar Job toe wordt gelegd door Elifas. Want dan is er verwachting, zo is voor de arme verwachting. En de boosheid stopt haar mond toe. Zie, gelukzalig is de mens, de welke God straft. Let erop. Dit is belangrijk. Zie. Gelukzalig, vol van geluk, is die mens die door God wordt gestraft. Misschien zegt hij, hoe moet ik dat nou bij elkaar krijgen? De straf van God, gelukzalig. Ja, straf mij met medelijden, gelijk een vader doet. Of Jeremia 10, hoe hij getuigt, Jeremia in zijn nood. Heere, kastijd mij, maar niet in toorn. Want Jeremia mag weten van die vaderlijke hand. Zondag 10. Uit Gods vaderlijke hand komt het mij toe. Komt het naar mij toe. Gelukzalig is de mens de welke God straft. Daarom verwerpt de kastijding van de Almachtige niet. Dat zegt Elifas tegen Job die op de ashoop zit. Zijn gezin en zijn bezit kwijt is. Verloren. Het is een waar woord, gemeente. Paulus zal het later ook opnemen in zijn Hebreeënbrief. Hoe er in die onderwerping aan de weg van de Heere rust zit. Overgave aan de weg van de Heere. In die overgave zo'n onuitsprekelijke kracht. Dat is een waar woord van Elifas. En je zou zeggen, ja, daar is Job toch mee gediend. Dat is ook zo, daar is Job ook mee gediend. Daar zijn wij ook mee gediend. En Paulus heeft er ook dankbaar gebruik van gemaakt in zijn Hebreeënbrief. Om ook deze elementen op te nemen en verder uit te werken. Aan het hart van de gemeenteleden te leggen. Aan onze harten. Inderdaad, het is een waar woord van Elifas. Maar het kan tot gemeente vanwege de persoon van Elifas zelf. Want na deze goede woorden over de Heere, de ware woorden over de Heere, verandert er iets doordat het kader waarin het gezegd wordt niet klopt. Het kantelt door de persoon van Elifas, want hij maakt een ongemakkelijke toepassing. En heb ik het nog heel netjes gezegd. Want al prekende zal ik het ook duiden. Proberen te duiden als een ongeestelijke toepassing. Zelfs als een duivelse aanvechting. Wat zegt namelijk Elifas tegen Job? En dat is het kader waarbinnen die goede woorden over God worden gesproken. Vers 1. Ik probeer u mee te nemen in het gevoel. Roep nu, zal er iemand zijn die u antwoordt? Job, je kan wel roepen. En Elifas hoorde Job roepen in Job 3. Zijn nood dat hij zijn geboortedag vervloekt heeft. Roep nu. Dus terwijl Job zijn nood heeft uitgesproken. Job, je kan wel roepen, maar niemand zal jou antwoorden. Niemand. De hemel zal voor jou dicht blijven. En ook de engelen, de heiligen in de hemel zullen jou niet horen. De hemel is gesloten. En dan kun je goede, ware woorden over God spreken tot je vriend die in de nood is. Maar als je dan tegelijkertijd dat ene woord zodanig verandert, dan is er iets goed mis. Want de Bijbel zegt immers dat we God mogen aanroepen. Elifas, waar haal je dit vandaan? Nou, daar ga ik straks wat over zeggen. Elifas, dit is niet Bijbels. Psalm 50, vers 15. Daar hoor ik hoe daar de psalmist het roept. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. O, dat is de Heere zelf die aan het woord is. Roep tot mij in de dag van je benauwdheid, te midden van je ellende. Ik zal u eruit helpen. Gij zult mij eren. En dat staat haaks op wat hier staat. Roep nu, zal er iemand zijn die u antwoordt. Dus of Psalm 50 vers 15 is waar, of dit is waar. Zo eenvoudig is de schrift. En als dit niet waar is, dan moeten we ook eens gaan uitzoeken waarom Elifas dit gezegd heeft. Nou, daar kom ik straks wel op. Want nu heeft Elifas dus gezegd, roep nu, zal er iemand zijn die u antwoordt. Voor jou is de hemel dicht, Job. Maar daar gaat hij ook iets over zichzelf zeggen in vers 8. Doch ik zou naar God zoeken en tot God mijn aanspraak richten. Sommigen denken dat hier een wens wordt uitgesproken. Het zou goed zijn als jij tot God zou zoeken. En dan wordt op die manier, doch ik zou naar God zoeken. Met andere woorden, doe nou net zoals mij. Volg mij nou maar na. Nee, maar dat klopt niet, want in vers 1 heeft Elifas gezegd, roep, zal iemand je antwoorden? En dan is het niet zo hier, volg mij nu maar na, doch ik zou naar God zoeken. Dat is niet de juiste uitleg. Maar wat zegt Elifas hier dan wel? Maar dan wordt het scherp. Job, de hemel hoort jou niet, God hoort jou niet. Stop maar met roepen. De hemel hoort mij wel. Nou, pak een beet. Dat is wat. Dat is wat. Het staat in het Hebreeuws ook echt zo prominent voorop. Ik zou tot God gaan. Tot God roepen. Met nadruk. Ik. Tegenover Roep nu, zal er iemand zijn die u antwoordt. Maar ik, oh, wat gaat hierachter schuil? Dit. Bij jou ligt er allerlei zaken tussen God en je ziel. Bij mij is het tussen God en mij een vlak veld. Omdat jij allemaal rotzooi hebt tussen de Heer en je ziel, daarom zal God je nooit horen. Ruim dat eerst eens eventjes op. Maak eerst een vlak veld, Job, dan zal God horen. Ik heb dat vlakke veld, God zal mij horen. Als jij beter je best doet, Job, en je gaat schoonmaken en je gaat erkennen en belijden, je gaat je bekeren, dan zal God op grond van jouw bekering je horen. Ik heb me bekeerd, God zal mij horen. Nou, maar dat is het, gemeente. Dat is nou precies zoals het niet is. Dat wij aan de slag moeten. Eerst op gang, eerst op weg, eerst mezelf bekeren, dan zal God me horen. Gemeente, wat komt er dan van terecht? Elifas, wat komt er dan van de gemeente van Oude Kerk terecht, als we dit advies zouden opvolgen van jou? Wat zou er van Job terechtkomen? Gemeente, wij hoeven onszelf niet eerst op te knappen. Wij hoeven niet eerst onszelf te bekeren om waardig bevonden te worden in de ogen van God. Nee, God zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. De benauwdheid ook van de zonde die mij omringt en in mijn hart leeft. En opborrelt zelfs het verlangen daar naartoe. Om nu met dat alles te roepen tot God. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. Niet door mijn handen, mijn ogen, mijn benen. Niet door mijn denkkracht, niet door mijn bekering. Maar door uw naam. Mijn leven, red mij, Heere. Dit is geen leer van de hemel. En ook niet een leer die in de hemel brengt. Zoals Elifas het brengt, is een leer die komt uit de hel. Want zo neutraal is het allemaal niet. De Bijbel is ook niet neutraal, hè? Dat is echt dynamiet. Een woord van God, een kracht van God. Het is scherp, een tweesnijdend scherp zwaard. En het ontdekt ook de werken van de Satan. Want die is hier ook zo uiterst actief. Want het lijkt allemaal zo vroom, theologische beschouwingen. Want je zegt, ja, daar kunnen we eens over nadenken met elkaar. Klopt dat wel of klopt het niet? Nee, gemeente, hier gaat het venijn van de draak, van de slang achter schuil. En daar heb ik even hoofdstuk 4 nodig. Elifas. Elifas is een kind van God. En toch, gemeente, ook als je kind van God mag zijn door genade, kun je alsnog een instrument worden in de hand van de boze. Dat zie je bij Petrus ook gebeuren. Als je zegt, Heere, dat zal niet gebeuren, dat lijden over u. Dan zegt Jezus tot Petrus, ga achter mij, Satanas. Zo kunnen ook Gods kinderen instrumenten worden in de hand van de duivel. Dat is aangrijpend om dat te beseffen, om het toe te laten bij jezelf. Om je voorzichtig te doen zijn. Het moet daarom ook naar in overeenstemming met de Bijbel zijn, wat ik denk en wat ik doe en wat ik zeg tegen anderen. Ik zei al, ik heb Job 4 nodig om te begrijpen waarom Elifas zo in het verkeerde, op een verkeerde pad is geraakt. Een kind van God. Elifas heeft namelijk een bezoek gehad. Dat lees je in Job 4. In de nacht is er een geest bij Elifas gekomen. Een gezicht van een geest. Een openbaring, hoe het ook geweest is. Het was in het midden van de nacht. En dan lees je in het slot van hoofdstuk 4... dat het heel veel angst meebracht. Schrik en beving. Het haar ging letterlijk overeind staan. Hij deed het haar mijns vleeses te bergen reizen. Dat al je lichaamshaar, omdat je onder stroom staat, dat gevoel. Nou, dan moeten we wel scherp luisteren, want is dat nu van de Heere? Iemand zegt, ja natuurlijk, als wij een ontmoeting met de hemel hebben, een engel of de Heere zelf, spreekt, dan is het dat ik dit tegenkom, Heer. Ik vrees, ik kan niet bestaan. Zoals de herders ook in het veld van Efrata. Inderdaad, daar is vrees aan onze kant vanwege de heiligheid van God. Maar je ziet ook dat dan als God zich openbaart, of door middel van een engel spreekt op aarde tot mensen, dan wordt die vrees ook weggenomen. Vreest niet. Ik verkondig uw grote blijdschap. Waarom die vrees wordt weggenomen? Omdat Christus in onze plaats zijn bloed zal storten. Daarom kan ik voor God bestaan. Maar wat doet de duivel? En hier gaan we even achter de schermen kijken. Dat is goed, dat is nuttig. Paulus zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. De duivel werkt met angst. Hij speelt erop in. En hij houdt je ook in de angst. Daaraan kun je herkennen of de activiteiten van de duivel erbij betrokken zijn. Hij werkt met angst, ongekende angst. En als je daar mee te maken hebt, is er ook maar één middel. En dat is de naam van Jezus. En ook de belijdenis, ik ben zijn eigendom. Want dan kan die angstaanjager niets meer bereiken bij je. Maar daarom ook wie niet in Christus is, is ook een prooi voor de angst. Een prooi van de Satan. Zoek daarom geborgen te zijn in de Heere gemeente, ouderen en jongeren. Want dan ben je ook vrij van de angst en beschermd tegen de angst. Goed, Elifas spreekt over die angst en die blijvende angst. En dan komt daar die openbaring en dan gaat die geest allerlei dingen zeggen tegen Elifas. Deze dingen, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Nou, dat klinkt heel vroom. Maar Satan kan zo vroom zijn. Zo vroom. Maar dat heeft Job ook nooit geleerd, dat hij reiner is dan zijn maker. Dat hij zondeloos is. Hij beleidt zelfs in het Bijbelboek Job dat hij zondaar is van zijn jonkheid af. Net als David later in Psalm 51. Dezelfde belijdenis kom je tegen ook in het Bijbelboek Job. In zonde geboren en ontvangen. Job heeft ook nooit gezegd dat hij reiner is dan zijn maker. Maar het gaat niet om rein zijn voor God vanuit jezelf. Maar het gaat in het Bijbelboek Job om rechtvaardig voor God op grond van het werk van Christus. Door genade rein. Want dat was wat de Heere zei tot de Satan over Job. Niemand is rechtvaardiger dan Job. En die rechtvaardigheid die Job door genade heeft ontvangen, geschonken, om niet aan Job, om die genade die aan hem toegerekend is, die gerechtigheid. Daarom is de duivel juist van leer getrokken om dat te betwisten. Om dat te bevragen, om eruit te schoffelen. Daarom hier worden vragen uit de hel gesteld. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn maker? Zie je op zijn knechten, zou hij niet vertrouwen? Hoewel hij in zijn engelen klaarheid gesteld heeft, dan is een leugen. God vertrouwt zijn engelen wel. Hij stuurt notabene Gabriel naar de aarde om de goede boodschap te brengen. Heden verkondig ik u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Heden is u geboren, de zaligmaker. Nou, zou ik dan ook een vraagteken achter Gabriel moeten zetten? Als God zijn engelen, zijn heiligen niet zou vertrouwen. God vertrouwt zijn engelen wel. Ze zijn uitvoerders van zijn raad, van zijn wil. En dan komt het ook verder tot uiting dat het helemaal niet klopt. Hoeveel te min op degene die lemen huizen bewonen. Welke grondslag in het stof is. Lemen huizen bewonen, ja, dat gaat over de mens. Het lichaam van de mens, want dat is een lemen huis. Een hutje. Van wat leem in elkaar gefrutseld. Maar zo heeft God mij niet geschapen, gemeente. Goed en naar zijn evenbeeld. Ze worden verbrijzeld voor de motten, zoals wij een mier dooddrukken. Weg ermee. God zou zo ook met de mens omgaan. En dan zien we dat het heel duidelijk wordt dat hier de Satan aan het woord is. Want de mens is juist waardevol in de ogen van God. Hij heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. We worden niet als een mot doodgedrukt, weg ermee. Nee, maar hij schenkt openbaard juist aan die mens zijn teerste liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Psalm 8 zingt van de grootsheid van de mens, geschapen door God. Maar nu hebben we wel scherp, gemeente, door schrift met schrift te vergelijken, om te zien wie God is, dat hier een boze geest aan het woord is geweest. En dat Elifas in het slot van hoofdstuk 4 in de gedachte leeft dat hij namens God spreekt. Een hemelse waarheid en wijsheid verkondigt. Roep nu, zal er iemand zijn die u antwoordt. Mis Elifas. Je zit ernaast. Je hebt nu een theologische leer die je uitdraagt. Knap je eerst maar op, ga eerst maar netjes leven. Bekeer jezelf eerst maar. Dan zal God horen en naar zichzelf toe. Doch ik zal naar God roepen. Ik heb het voor elkaar. Je zit ernaast Elifas. En deze weg voert naar het verderf. Omdat je op het spoor van de boze bent gezet. En dat is wat Satan wil. Dat zo door middel van die ene persoon Elifas ook die andere vrienden in hetzelfde spoor zullen inbeuken op Job. Om Job te breken. Maar dan begrijpen we nu wel met elkaar wat er aan de hand is. Ook als er theologisch op kansels gebrabbeld wordt. Voorwaarden die de mens moet vervullen. Eerst heilig zijn en dan zal God mij aannemen. Nee, gemeente. Of dat ik mensen nodig heb die mij verzoening, vergeving moeten geven. Nee, gemeente. Ik mag tot God gaan. God die de mens lief heeft. En in zijn Zoon Jezus Christus zijn genade aanbiedt. Ik mag nu te midden van de nood, van de angst, van de benauwdheid, van de ellende, of wat voor woord je er ook aan verbinden wil, mag ik tot God roepen. En hij roept het mezelf toe, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Luister maar niet naar Elifas. Luister naar de schrift. Een ongemakkelijke toepassing. Maar juist door het uit te spitten en uit te werken, kunnen we toch nog veel uitleren. Waarschuwend. Een verkeerd advies. Niet omdat de inhoud verkeerd is, God is goed en groot. Maar we zien ook hoe het kader niet klopt. En Elifas ernaast zit. Het is ook genade van God dat Elifas in het slot met die andere twee vrienden weer op het rechte spoor wordt gebracht. Elifas wordt direct aangesproken, straks in Job 42. Ga naar Job. Er moet geofferd worden. Laat hem voor je bidden. Voor jullie drie. Niet voor Elihu, maar voor jullie drie. Opdat ik niet jullie voorbij zal gaan. Wat een waarschuwing, gemeente. Ook als kind van God kan ik er helemaal naast zitten. Na ontvangen genade. Een ander tot struikelblok zijn. Een verhindering om tot Christus te komen. Ja, dat is altijd, hoe je nou wendt of keert, direct of indirect, invloed van de boze. Maar hoe werkt dat uit bij Job? Hoe werkt dat door bij Job? Heel opmerkelijk hoe dat doorwerkt. Want dan lees ik in hoofdstuk 6 dat Job gaat reageren. Als dit alles uitgesproken is, dan zegt Job in Job 6 vers 7... Mijn ziel weigert uw woorden aan te roeren, die zijn als mijn laffe spijzen. Hij neemt afstand van die woorden. Hij doorziet de leegheid, de verkeerdheid, het boze. En het raakt hem wat dat betreft niet. Het doet hem wel pijn. Och, of mijn verdriet recht gewogen werd. En mijn ellende samen in een weefsel ophief. Jullie doen me pijn. Peil toch mijn verdriet. Maar tegelijkertijd is hij niet afhankelijk van de waarde oordelen van zijn vrienden. En dat is nu de heerlijke onafhankelijkheid van al de kinderen Gods. Zij die persoonlijk mogen weten van dat roepen tot de Heere. Die mogen weten dat de Heere hun stem hoort. Zij weten ook van de kracht die daarvan uitgaat. Dat is niet een optelsom van het verstand van ik heb geroepen, dus de Heere hoort mij. Maar dat is de erkenning en de ervaring in het roepen tot de Heere dat die God ook daadwerkelijk leeft. En mijn zaak overgenomen heeft. En het voor me opgenomen heeft. En zo kan hier Job onafhankelijk zijn, geestelijk onafhankelijk, van de oordelen van Elifas, van de drie vrienden. Uw woorden zijn voor mij als laffe spijzen. Ik neem er afstand van. Misschien zegt u, ja, is dat nou een antwoord? Dat is toch een antwoord in het horizontale, in de onderlinge sfeer van mensen onder elkaar. Afstand nemen van hem die een onwaarheid gesproken heeft over God. Maar geeft dat nou ook de innerlijke oplossing? U zei ook zoiets in uw toepassende woorden van een kind van God weten van het roepen tot de Heere. Maar heeft dan ook Job tot God geroepen? Ja, Job 7. Daar kun je het lezen. Verzelf. Zo zal ik ook mijn mond niet wederhouden. Ook, een mooi woordje is dat. Dan lees je, je leest door, je probeert te begrijpen en dan opeens zie je het. Roep, zal iemand u antwoorden? Doch ik zou tot God roepen. En nu komt Job. Zo zal ik ook mijn mond niet wederhouden. Maar dat is dan wel een ander roepen, een ander spreken dan Elifas. Want Elifas beriep zich op het vlakke veld. Ik heb het op orde, God hoort mij. Maar Job roept ook. Maar luister dan. Ik zal spreken in benauwdheid van mijn geest. Ik zal klagen in bitterheid van mijn ziel. Hij stort zijn hart voor de Heere uit. Ook al heeft hij nog geen antwoord concreet in zijn situatie gekregen. Maar hij weet er wel vanaf om zijn nood voor de Heere, zijn angsten, zijn zorgen, zijn verdriet bij de Heere te brengen. En ook al zegt Elifas dan 1000 keer, roep, zal iemand u antwoorden? Maar zelfs dat kan Job er niet van afhouden om tot de Heere te roepen. Zo roep ik ook. Welk roepen hoort de Heere nu? Kinderen? Wie hoort de Heere nu? Elifas die zegt, ja, doch ik zal tot God roepen, bij mij is het vlak veld. Ik ben het waardig dat de Heere me hoort. Of Job, die zegt, ik roep vanuit de benauwdheid. Ik help jullie kinderen met die psalm, psalm 50 vers 15. Ook wel het telefoonnummer van de hemel genoemd. Roep mij in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Wie hoort God? Elifas die zegt, om dat vlakke veld, er zit niets tussen, zal God me horen. Of Job, die vanuit de benauwdheid roept. Ik denk dat de Heere Job hoorde. Ja, ik weet het wel zeker. Omdat het in de Bijbel staat. Ik zal u eruit helpen. Dat geldt nu ook voor ons, gemeente. Laat je niet afleiden door Elifas zijn leer. Ik heb het aangetoond hoe je op een verkeerde been is gezet in Job 4. En dat ook deze woorden rammelen aan alle kanten. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat er een begrafenis werd geleid. En dat de tekst Job 5 was. Doch ik zou naar God zoeken en tot God mijn aanspraak richten. En toen dacht ik, och mensen. Maar goed, daarom moeten we ook eerst luisteren. Luister naar wat de Heer in zijn woord te zeggen heeft. Maar daar gaat het ook open. Job 5 vers 1. Het is gelukkig niet waar. Job 5 vers 8. Zo werkt het niet. Job 7 vers 11. Ja, de Heere hoort het geroep van al die ellendigen die tot hem het angstig hart verheffen. En daar hoef je niet oud voor te zijn, daar ben je ook niet te jong voor. Roep maar. Mag ik het omdraaien? Roep nu. God is er. Hij zal antwoorden. Amen. De Heere danken en ook bidden. Heere, uw naam dankzeggen is het heerlijkste. Begin voorsmaak van de hemel. Want het lam, God en het lam zullen eeuwig worden groot gemaakt. En is het ook waar voor uw troon en hier beneden. Hier wordt het geleerd, hier begint het. Hier is de voorsmaak van de hemel. Roemen in vrije gunst alleen. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. En die naam mochten we ook verkondigen vanuit het Oude Testament, vanuit Job 5. Heere, dat ook dit onderwijs voor ons tot zegen mag zijn. We danken u voor wat u gaf, een en andermaal vanmorgen. Wilt u ons ook veilig thuisbrengen, ook vanmiddag weer bijeen met dat gedeelte van de gemeente, wat dan aanwezig zal zijn. En ook als we thuis meeluisteren, wilt u dan ook in ons midden zijn. Niet om iets in ons, maar neem reden uit uzelf en vergeef ook al het zondige. Uit genade en om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 48, vers 6 tot slot, want deze God is onze God. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.